met vanavond Rutger Castricum, Antoinette Schulderman, Filemon Wesselink en Goedele Liekens. En dit programma gaat dan misschien van de buis, maar je krijgt die lach niet van mijn gezicht met John de Bever.
Dat zou je wel willen. Hartstikke idee, kom aan, even gezellig, hè. Al ben ik van de kaart. Jij bent mijn draad in het waar. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik jou van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet.
Woehoe! Ga lekker zitten, John.
Ik ga zitten. Goed, een goed begin.
Heerlijk begin.
Wat is al wel.
En wat fijn om weer aan deze vertrouwde tafel te zitten. Ik ben ook blij om jou weer te zien, Rutger.
Nou, zeker. Talkshow hoer dat je er bent. Nou ja, dat zeg ik niet, hè, maar dat las ik overal
vandaag. Dat zeg jij niet, ja. Nee, ik werd al talkshow hoer genoemd. Ja, drie maanden, half acht en één keertje VI.
Ja, en hoe voelt dat?
Ik voelde me niet heel erg op mijn gemak. Maar
Daar bij VI niet.
Nee, maar ik vond het echt een hele eer om te doen, maar ook heel erg lastig. En je begrijpt waarom Wilfred het altijd doet.
En het is ook, ik vind het wel dapper eigenlijk dat je het gedaan hebt. Überhaupt, en je moet natuurlijk ook wat, want dit houdt op. Dus je moet...
Je hebt dat supergoed gedaan, echt waar.
Hoe zit het eigenlijk, mag ik, voordat je begint, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Voel jij je ook nou niet een beetje genaaid?
Ja, tuurlijk voel ik me genaaid.
Ja?
Ja. En we gaan naar Den Haag. Want premier Rutte heeft op dit moment topoverleg op het Binnenhof met een groot deel van zijn kabinet.
Twee weken na een niet al te beste uitslag bij de verkiezingen komen de coalitiepartijen vanavond bij elkaar voor crisisberaad.
Maar je mogen ze allemaal op doeken.
Den Haag lijkt wel de connectie met het platteland kwijt. Dat laat de stem op de BBB van afgelopen verkiezingen ook wel zien.
Ik denk toch dat geld inderdaad richting Amsterdam is gegaan.
Gisteren riep de premier nog dat er meer geld naar de regio moet.
De modellen die we in Nederland hebben om geld te verdelen, dat die weinig rekening houden met het feit dat er ook gebieden zijn waar op een grotere landoppervlakte minder mensen wonen.
Eerst zien en dan geloven. Ja, toch wel.
Kan de kloof tussen stad en platteland met geld gedicht worden?
Ja, daar gaan we het eerst over hebben. Zometeen dat crisisberaad, want er loopt nu beeld binnen vanaf het Binnenhof. Maar eerst dat geld dat naar het platteland moet. De aanleiding van Mark Rutte om dat te vertellen was een rapport dat gisteren uitkwam. Dat ging over elke regio telt. In het kort, er is te weinig geld besteed aan de rest van het land. Het ging veel te veel naar de Randstad. Het is onderschat hoe belangrijk voorzieningen in de regio zijn. Zoals bussen, zoals bibliotheken enzovoort. Komt het voor jou nu als een verrassing dat hij dat nu op dit moment zegt? Van, onze modellen kloppen niet helemaal. Er moet meer geld die kant op.
Voor niemand als verrassing komt. Maar ik haat dat echt, dat de hele tijd benadrukken dat er zo'n kloof zit tussen het platteland en de stad.
Maar die is er wel.
Nou, dat is onzin.
Ja, gisteren weer dat wordt rapport de hele van elke regio telt.
Ja, maar op het platteland wonen...
Ze worden vergeten daar.
Ja, mijn familie woont daar. En die hebben ten eerste niet op BBB gestemd. En ten tweede voelen zij die kloof helemaal niet. En in Amsterdam zijn er ook heel veel mensen die op BBB hebben gestemd. Dus er zijn blijkbaar hele ontevreden Nederlanders. En wat meer tevreden Nederlanders. Maar het is niet zo dat op het platteland dat daar hele andere soortige mensen wonen dan hier in Amsterdam.
Uit het rapport blijkt alleen wel dat het oneerlijk verdeeld is. En dat de belangen vergeten worden.
Ja. Het is ook helemaal alles eigenlijk wat je nu net gezegd hebt is niet waar.
Nee, klopt.
Want er wonen wel hele andere mensen op het platteland dan in de stad.
Mijn broer woont daar, mijn moeder woont daar, mijn vader woont daar. Die zijn net zo gek als ik.
Maar dat is jouw familie.
Nee, oké, maar dat zegt er misschien iets meer over jou dan over jouw
familie.
Nee,
maar ik ben er ook opgegroeid op het platteland. En ik weet best heel goed wie daar woont. Mijn vrienden, iedereen woont daar. Ja, het is niet allemaal één pot nat dat iedereen daar heel erg ontevreden zit.
Over het algemeen is het natuurlijk wel zo dat het platteland of de provincie en de stad... dat niet goed op elkaar aangesloten is. Het geldt ook voor het Binnenhof... verder dan de Randstad. Het beleid wat er gemaakt wordt, wordt vooral begrepen in de Randstad, of dat wordt in de Randstad toegejuicht. En in de provincie waar jouw familie woont, praten ze over hele andere dingen. Daar hebben ze het helemaal niet over waar de politiek het over heeft en waar de media het over hebben.
Die hebben ze alleen voor aardappels.
En die krijgen minder geld. Zelfs in België is het zo dat naar de lokale besturen, dat grootstedelijke lokale besturen veel meer geld van de overheid krijgen. Ja, voor openbaar vervoer, voor sociale woningen, voor aanpakken van probleemwijken.
Dat rapport zegt het.
Ja. Denk je dat meer geld dan ook gaat helpen om die voorzieningen dan voor elkaar te krijgen?
Het allergrootste probleem is, naast dat die kloof er wel degelijk is, dat we een premier hebben die reageert op dingen en reageert op rapporten. En dat is wat hij doet. Dus dan heeft hij nu die verkiezingsuitslagen gezien. Dat bevalt natuurlijk niet. Zowel niet bij het CDA niet als bij de VVD niet. En dan gaan ze daarop reageren. Dan komt er toevallig zo'n rapport uit. En dan gaat Rutte daar ook ineens vol achter staan. Er moet meer geld heen. Ja, we mogen toch van een premier die 10 jaar zit verwachten dat hij dat al eerder had kunnen
zien. Een beetje visie.
Ja.
Beetje vooruitkijken. Antoinette, jij woont in de stad. Heb jij ook het gevoel dat het geld oneerlijk verdeeld is?
Nou ja, ik vind precies wat Rutger vindt. Hij zit er al 10 jaar. Hij heeft dat al veel eerder kunnen constateren. Maar nu komt het er goed uit om daar dan eventjes over op de trommel te slaan. Om dan een soort van geste te maken aan het BBB-kiezerspubliek. Ja, ik vind het zo makkelijk. Hij heeft er ook voor gekozen om die ziekenhuizen die er waren allemaal te verenigen tot minder ziekenhuizen, de politiekorpsen. Dat zijn de grote dingen, maar ook die bibliotheken, die buslijnen. Dat is allemaal onder zijn bewind gebeurd.
Ja.
Dus het kan voor hem niet als een verrassing komen. En hij presenteert nu alsof het een enorm nieuw inzicht is.
Ja, duidelijk. We gaan naar het Binnenhof. Want daar praten Rutte, de vicepremiers en hun secondanten nu over die BBB-winst. En het beeld van zojuist, die ministers kwamen net aan.
Goedenavond, meneer Rutte. Wat moet je er nou vertellen? Wordt het een moeilijk overleg?
Nou, dit is een belangrijk overleg, maar ik heb er ook vertrouwen in dat we met elkaar vanavond weer verder kunnen komen.
Gaat het regeerakkoord opengebroken worden?
Gaat dit een moeilijk overleg worden?
Ja, wij gaan nu met elkaar in gesprek en dan zullen we u na afloop te woord staan.
Gaat u vragen of het regeerakkoord opengebroken wordt?
We hebben elkaar meerdere keren gesproken eerder vandaag, dus ik ga nu eerst met de collega's in overleg. En dan na afloop, dan gaan we ook graag weer met u in gesprek.
Ja, ik begrijp al uw vragen, maar ik wil gewoon eerst een goed gesprek hebben en dat gaan we volgens mij nu doen.
Maar hebt u het idee dat het is belangrijk dat we met z'n allen wisselen hoe wij aankijken als partijen en natuurlijk ook vanuit het kabinet naar democratisch signaal. Dat signaal gaat over heel veel thema's, mijns inziens. Daarom is het ook zo belangrijk dat we dus de analyse van het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau meenemen. Dat legt de vinger op veel bronnen van onvrede.
Hoe lang gaat dit duren vanavond?
Oh, nou, een paar uurtjes denk ik.
Nou, daar sta je binnenkort weer, Sam.
Hey. Ja, dat wordt weer mijn werk. Ik kijk er naar uit. Waar zitten we nou naar te kijken, Rutger?
Ja, ik vind het fascinerend, vind ik het. Want we weten natuurlijk allemaal dat...
Oh ja, dat gaat een paar uurtjes duren.
Het is wel degelijk een hele grote crisis. En er wordt gedaan alsof er helemaal geen crisis is. Maar daarbinnen knettert het.
Ja, Filemon, ik heb altijd het gevoel van alles wat er voor de schermen wordt verteld, moet je altijd met een korreltje zout nemen. En we hebben geen idee wat er nou precies achter de schermen gebeurt.
Ik denk dat ze denken van god, we moeten dit toch met z'n allen oplossen. Want als wij vallen met z'n allen, ja, dan zijn we echt de sjaak. Dus ik denk dat ze gaan denken van hoe komen we hier met z'n allen uit? Ja. Dat we ook allebei allemaal recht rug hebben, zogenaamd. En dat we het regelen.
Kunnen we een beetje gaan speculeren? Want ik wil dus altijd, het lijkt mij geweldig om een keer bij zo'n overleg erbij te zijn. Maar we mogen er niet bij zijn. Als we nu een beetje gaan speculeren, Rutger, jij bent Rutte. Filemon, jij bent Kaag. Vind je dat goed?
Dat is goed.
Hoe zou jij het aanpakken, Rutger?
Nou, Sigrid, dan moeten wij willen uit elkaar, maar we hebben kinderen. Dus we moeten bij elkaar blijven.
Ja.
Dus omwille van de kinderen.
Ja. Eigenlijk hebben we een soort van relatietherapie nodig.
Ja.
Nou ja, dat,
ja, goedelen.
Hoe gaan we dan raak scheiden?
Daar stuur ik dan wel op aan.
Hoe gaat het daar nu achter de schermen aan toe, denk jij?
Wat mij eerlijk gezegd verbaast is dat er is in een torentje zo is. Bij ons zou dat thuis zijn en komt er een hele goede kok en doen ze barbecue. Want ineens zijn ze de allerbeste vrienden. En is het van, wij samen hebben nu een gemeenschappelijke vijand.
Ja, ja, tuurlijk,
die we aan moeten pakken. Ja. En zo zou dat bij ons gaan. Echt een topkok en dan tot de late uurtjes. En iemand heeft zelf een wijngaard en brengt zijn eigen wijn mee. En het wordt een groot een soort jeugdbewegingsfeest, zo kumbaya.
Als je dat zegt, dan gaan ze zich ook naar elkaar toetrekken. Want ja. Die gemeenschappelijke vijand is er.
Ja, ze zou, ineens klitten ze heel erg samen. Want ja, anders houdt het op voor hen. Hè? Ja.
Misschien kunnen ze het wel heel goed met elkaar vinden.
Ja.
We hadden afgelopen februari was er het nieuws dat er een enorme ruzie was geweest tussen Kaag en Rutte. Rutte heeft nog met de deur lopen smijten, heeft ze excuses aangeboden. Ik was nog op een leuk filmpje gekomen van een tijdje geleden. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Dus dat was rond Prinsjesdag, afgelopen september. En toen zat de sfeer er echt nog heel goed in tussen die twee.
De minister-president heeft aangegeven dat hij niet aanwezig kan zijn bij de stemmingen. Een goede vlucht naar New York en een succesvolle vergadering. Ik sluit de vergadering, of ik schors de vergadering tot 11:55.
Leuk. Ja, ik ook. Ja, gezellig. Nee.
Ik ga het ook een beetje van dit je me helemaal niet verteld.
Ga je naartoe?
Je gaat gewoon ergens naartoe, helemaal niet gemeld.
Ik ga je missen. Ja. Heel veel plezier. Wat gaat er vanavond gebeuren? Ze zegt dus, ja, we gaan een paar uurtjes zitten. Ja, er is niks aan de hand. Wat gaat eruit komen? Ja, kabinet bestaat niet meer na vanavond?
Nou, ik denk dat vanavond nog wel. Maar ik denk wel dat het begin van het einde is. Want wat Filemon zegt, dat is waar. Dat ze ook de verkiezingen, dat het ze niet goed uitkomt. Want ja, met de afgelopen uitslagen is het nogal een drama. Wordt alleen maar groter drama. Zowel... Ja, eigenlijk voor alle partijen daar. Dus ze willen het niet. Maar ja, aan de andere kant heb je het CDA vooral. Dat zegt, we gaan niet aan die 30-35 houden. En Kaag zegt, we gaan 20, wel 35. Aan...
20-35.
Ja, 20-35.
20-30,
20-35.
Ja,
ja.
De
halve
eeuw.
Nou, wij zitten
nu... Sorry. Talkshow dinges?
Nee, dat zeggen we niet meer. Maar ik denk wel dat...
Sekswerker, zeg je ook.
Ik denk wel dat dat het grote probleem wordt. En dat is een dilemma. En uiteindelijk, zoals ik Wopke Hoekstra onlangs sprak... denk ik niet dat die anders kan dan er echt tegenin gaan nu, ja. Op dit moment. En Kaag sprak ik ook. En die doet niks anders dan gewoon aan de afspraken houden. Ja, dat gaat niet.
Voor de schermen in ieder geval. John, ik wist helemaal niet. Maar jij bent gewoon onlangs bevriend geraakt... met een van de hoofdpersonen in Politiek Den Haag.
Nou, bevriend.
Je hebt wel regelmatig contact.
Ja. Met Caroline bedoel je, ja.
Ja,
vertel. Dat wordt de minister-president van Nederland.
Dat denk jij?
Dat hoop ik.
Dat zou zomaar kunnen met de laatste peiling.
Dat hoop ik, ja.
Maar wat voor contact hebben jullie eigenlijk?
Of water bij de wijn doen, maar Kaag zal dat niet doen, denk ik. Maar, ja, nee, ik kwam Caroline tegen een jaar geleden bij Bo. En die kijkt elke week naar de bevers. Dus dan hebben we anderhalf uur zo'n beetje zitten kletsen voor Bo naar de bevers te kijken. Ik denk, nou, als die naar de bevers kijkt, dan valt het nog niet zo tegen. Dan is het toch nog een klein beetje fatsoenlijke tv.
Ja.
Nee, maar hebben we altijd contact gehouden. En ik ben ook eerlijk, ik heb ook gestemd op de BBB, omdat ik gewoon...
Jullie hebben sms-contact ook,
wekelijks? Gezellig, ik vind haar... Ja, wekelijks niet, maar dat... Ik vind haar een gezellige vrouw.
Twee wekelijks?
Nee.
Wat stuur je dan naar haar eigenlijk?
Ja, ik heb een telefoontje bij, want dat moest voor jou. Maar dat kan ik niet laten zien natuurlijk. Nee. Ze is vrijgezel, dus, maar ze heeft aan mij niks.
Nee, jij... Nee, dat weten we, want jij hebt Kees. Jij hebt Kees.
Ja,
nee.
Ja.
Hey, volgende week start er ook een nieuw seizoen van je programma De Bevers. Ja. Laten we heel even kijken naar wat we dan te zien krijgen.
Ondertussen heeft Kees in de sportschool de Boxmasta ingeruild voor een serieuze tegenstander. Om zijn net geleerde combinaties in de praktijk te brengen.
Nee, dat mocht niet van hem.
Nee, dat mocht niet.
Nee, zei je dat? Auw! Auw! Stop! Auw, nee!
Ja, dan ben ik echt een homo. Ja, ik durf niet te slaan. Ik vind het zielig voor haar. Maar ondertussen is heel mijn arm hier blauw. Want zij is... Floor zat gewoon constant met de beuken, hè?
Auw! Stop!
Ik vind het niet normaal. De eerste les, dat doe je toch een beetje normaal tegen elkaar?
Vertel het maar, John.
Dit kan toch niet ervan?
Ja, het kan wel. Ja. Ik heb genoten van de seizoensfinale van vorig seizoen. Dat jullie met fans een heel weekend lang doorbrengen en alleen maar één groot feest. Wat vind jij eigenlijk van, Rutger?
Ja, ik kijk het ook. En het fascinerende vind ik vooral dat er nauwelijks iets gebeurt. En dat je toch blijft kijken.
Ja, dat heb ik ook altijd.
En
ja,
ik denk ook serieus denk ik dat het ook zeer bijdraagt aan de homo-acceptatie. Meer nog dan de hele regenboogbrigade. Want hier zien we eigenlijk twee gewone mannen die het leuk
maken. Ah, Kees, dit ziet, dat weet ik ook niet of dat gewoon is, maar dat boksen.
Was dat het doel, homo-acceptatie?
Nee, ze hebben ons benaderd anderhalf jaar geleden. En ja, als je het dan moet doen, het is ook goed voor de publiciteit, de zang. Het pakt positief uit nou natuurlijk. Maar net wat Rutte gezegd, het gaat helemaal nergens over. Maar het is luchtig om te kijken en het is herkenbaar voor veel mensen.
Antoinette,
dat is succes, denk ik.
Zou je een boek kunnen schrijven over John?
Nee.
Oké, we gaan door.
Kort en duidelijk.
Je hebt ook, wat ik wel nog grappig vond, in de serie zien we ook heel veel dat je in Spanje bent.
Ja.
Natuurlijk, want je hebt daar een mooi appartementje. Mm. Dan geniet je van het mooie leven. Ja. En daar is ook een nieuwe single met Corrie Konings opgenomen.
Ja.
Even kort naar kijken. Gevoelens drijven ons nu uit elkaar. Die ander waar jij je blind op staat, zal nooit kunnen geven wat ik kan. Geloof je echt in sprookjes? Ja, dit wilde jij niet live zingen hier.
Jawel, waarom niet? Ja, dan moet Corrie erbij zijn.
Oh ja, sorry. Voor, ja. Alleen omdat je Corrie erbij hebt. Nee,
ik zing altijd live. Dat hadden we net wel kunnen horen. Hè? Dat live.
Nee, ja, dat...
nee, maar ja, dit vind ik natuurlijk wel mooi. Als je met Marianne Weber, Corrie Konings mag zingen... en je zingt het levenslied, is dat wel mooi. Natuurlijk. Kijk, die lach is mijn hit en daar ben ik bekend mee geworden. Maar dit is eigenlijk mijn muziek.
Dus, ja, ja, heerlijk. Dus, ja. Antoinette, hoeveel uur per week werk jij?
Nou, uren weet ik niet, maar ik ben wel meestal 6 dagen per week aan het werk.
Je hebt eigenlijk geen weekend. Nou, 1 dag.
Ja, 1 dag. Ik probeer in elk geval op zondag niet te werken.
Is het niet een beetje veel?
Nou ja, ik doe het.
Jij vindt het wel fijn.
Ik ben zelfstandig, dus ik kan het zelf bepalen. En, ja. En dit is kennelijk wat, ja, wat ik ervan maak.
Ik vraag ernaar, omdat het kabinet een campagne is begonnen voor de vrouwen. De slogan is, wil je meer werken? Laat het merken.
Eind jaren 80 probeerde de overheid al om meisjes zelfstandiger te maken.
Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
Die meiden zijn nu, 30 jaar later, inderdaad meer gaan werken dan de vorige generatie. Maar dat is niet genoeg. Een nieuwe campagne moet vrouwen verleiden om meer en langer te gaan werken.
Mijn man vond het helemaal prima toen ik besloot om meer te gaan werken.
En dat is hard nodig. Het personeelstekort is groot. En we moeten af van wat Jort Kelder noemt de parttime prinsesjes.
Ik gun het iedereen, maar dat is echt wel de parttime prinsesjes. Dat is echt een uniek Nederlands verschijnsel.
En die mentaliteit verandert nauwelijks. 4 op de 5 Nederlanders vinden nog steeds dat moeders met kinderen tot 4 jaar... hooguit 28 uur per week aan de slag zouden moeten. Moeten vrouwen meer werken?
Goedele, zeg het maar. Moeten ze meer werken?
Politica zou ik zeggen, ja, want we weten allemaal dat dat beter is voor de inkomsten van een land, voor het BNP. Maar als vrouw, ik heb zelf een carrière gehad en ik heb natuurlijk het voordeel gehad dat ik een inwonende au pair had, omdat ik natuurlijk in de media en goed verdiende.
Een inwonende au pair?
Een inwonende
au pair. Dus iemand die de hele tijd op de kinderen.
En dat heeft heel veel voordelen, dat heeft ook nadelen. Want ik herinner mij dat ik bijvoorbeeld huilde als zij sportschoentjes met de klein ging kopen, met mijn dochtertje. Dat je zegt, oh, zo leuk, en ik zit hier te werken. Zij wordt betaald om leuke dingen te doen met mijn kind.
Waarom moest je daarom huilen?
Ja, omdat je dan toch, en ik denk dat daar een essentieel iets zit, dat je dan toch als moeder ja, heel graag bij je kind wil zijn. Hoe, en dan nogmaals, ik heb de tofste job van de wereld altijd gehad. Dus ik denk dat zo'n campagne, ja, dat je toch voorbij schiet aan hoe sterk is die wil om echt te gaan werken. Ik denk dat daar nog wel een paar punten zitten.
Wordt het te makkelijk gezegd, vrouwen moeten meer werken?
Op zich vind ik ben ook van vrouwen moeten meer werken. Want er zijn volgens mij best wel uit onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld ook jonge vrouwen die klaar zijn met een opleiding, dus nog geen kinderen hebben, dat die al kiezen meteen voor parttime werken. Dat vind ik dus best zorgelijk. Ik vind als je een opleiding hebt genoten, dat doe je ook op kosten van de maatschappij voor een deel. Dan mag je ook best wel weer gaan bijdragen aan die maatschappij. Maar het grote probleem is natuurlijk als de kinderen komen. Ik geloof dat 50% van de vrouwen dan niet meer of parttime gaat werken. En dat is maar 7% van de mannen. Dat is echt een groot verschil. En is in principe is een derde van de vrouwen in Nederland is financieel niet zelfstandig. En dat vind ik het grootste probleem ervan. Want ik kan me best. Kijk, ik heb zelf geen kinderen. Dus ik kan veel makkelijker zeggen van ik werk 6 dagen in de week. Want ik doe er niemand kwaad mee.
Je hebt wel een hondje.
Ik heb wel een hondje.
En die, vorige week.
Precies. En die laat ik gewoon 4 keer per dag uit. Of ik een deadline heb of niet.
Ja.
Maar ik heb natuurlijk geen kinderen. Dat is wel echt een groot verschil. Maar het is natuurlijk niet meer zo dat mensen voor eeuwig bij elkaar blijven. Dus vrouwen moeten ook rekening houden met een enorme armoedeval. Als je alweer alleen komt te staan na een scheiding of zo. En jij hebt besloten van ik blijf al die tijd bij kinderen. Dus ja, het moet. Ik begreep dat de staatssecretaris nu een voltijdsbonus in het verschiet stelt van misschien dat het financieel aantrekkelijker wordt. Maar ja, er moeten natuurlijk ook, dat weten jullie beter, jullie hebben heel veel
moet
kinderen.
Moet ook haalbaar zijn en met opvang en zo.
Precies, dat moet ook beter geregeld.
Ja. Er is dus gisteren een campagne gelanceerd. Ik ben benieuwd wat van jullie ervan vinden. Laten we daar eventjes naar kijken. Het is een vrouw die in de zorg werkt.
Hoi, ik ben Rosita Romein de Vos. Ik ben 43 jaar. Ik werk als verpleegkundige in het Spaarne Gasthuis voor het Flexbureau. Ik werkte vorig jaar 16 uur. Toen heb ik in een jaargesprek met een leidinggevende heeft gevraagd of ik meer wilde werken of ik daar voor open stond. Ik ben daarover na gaan denken. Ik heb een gesprek gehad met mijn man, we hebben het erover gehad. En als dat zou bevallen, zou ik nog meer kunnen gaan werken. En als het wat minder zou bevallen, dat ik het niet goed met mijn thuissituatie kon combineren. Dan zou ik minder kunnen gaan werken weer.
Je kijkt wat verveeld, Rutger.
Nee, ja, ik denk dat dit niet werkt. Omdat ik geloof, ik hoor dan vrouwen moeten werken. En ik ben ook wel voor die gelijke kansen. Maar als ik iets moet, dan zeg ik altijd, ik moet helemaal niks.
Ja.
En ik denk wel dat, als we hebben het weer over mensen in de provincie. Dat daar eigenlijk heel veel vrouwen zeggen van, ja, wat moet ik werken? Ik wil helemaal niet werken, ik heb daar geen zin. Ik denk dat je zo'n campagne veel beter kunt richten op jonge kinderen. Dus op mijn dochter. Laat die maar.
Hoe oud is ze?
10. Maar begin daar.
Dan
of, nou ja, of, ja, of rond die, ja, leeftijd. Laat maar gewoon beginnen om te dat het normaal is dat je, als je wat groter bent, dat je dan gewoon fulltime gaat werken.
En weet je waarom ook? Omdat de keuze die meisjes maken nog steeds voor de studierichtingen,
ja,
zijn nog altijd die zorgfuncties, die softe richtingen. En dan blijkt ook dat typisch de banen zijn waar deeltijds werk in voorkomt. Dus dat je inderdaad op jonge leeftijd al moet zeggen, ga ook voor die technische beroepen. Kies ook de beroepen waar je op tafel kan slaan en eisen kan stellen over hoe je je job invult met welke fluctuerende uren. Dus dat is absoluut noodzakelijk.
Wat ook lastig is, wat ik ondervind, is dat die randzaken ook niet goed geregeld zijn. Dus op een gegeven moment wilde mijn toenmalige vriendin, de moeder van mijn kinderen, wilde gaan werken. Maar dat zou ons heel veel geld kosten.
Ja.
Omdat die opvang was vele malen duurder.
Ja.
Ik heb vorig jaar nog een hele tijd gehad dat mijn kinderen niet naar de BSO konden, omdat het vol zat.
Ja.
Vorige week las ik in de krant dat mensen op verschillende crèches hun kinderen ondergebracht hebben. Of dat hetzelfde kind op maandag naar crèche A moet en op dinsdag naar crèche B. Ja, als dat allemaal niet geregeld is,
dan wordt het een heel moeilijk
verhaal. Ja, en je verandert het dus op dat niveau niet meer. Dus ik zou daar de energie niet meer in stoppen. Maar juist in de kinderen van ook die moeders die nu niet werken, daarvan moeten de kinderen eigenlijk nu al leren dat het wel normaal is om te werken.
John, concluderend, wat wilde je zeggen?
Hoort de moeder niet gewoon bij de kinderen te zijn en ze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zijn thuis. Ja, jij vindt dat we niet.
Ouderwets. Zo ouderwets.
Ja, ik ben ook ouderwets. Ik ben ook ouderwets.
Nee, maar ik ben ook ouderwets.
Ik heb ook geen kinderen, want het is moeilijk maken. Maar als ik mijn vrouw heb of ik zou kinderen hebben en mijn vrouw ging verblijven. Ik vind dat een moeder, als ze 1, 2, 3, ik maak een keuze dus kinderen willen. Maar dan natuurlijk moet ze of gepakt kinderen of afgepakt geen kinderen. Ja, ik vind dat. Ik ben ook ouderwets.
Maar
dat
natuurlijk
klopt,
wil een moeder ook bij de kinderen zijn. Maar een vader wil toch ook bij zijn kinderen zijn?
Ja, ja,
dat is toch heel erg uit de tijd dat de moeder als een soort kip bovenop die eieren moet.
Het is niet zo.
Ik zeg thuis ook wel eens, was ook wel eens een huisvrouw.
Ja, dat snap ik dat je dat wel wil. Ja.
Ik
zeg ook wel eens, ik wil best wel een keer een huisvrouw zijn in plaats van zelf voor dat inkomen zorgen.
Maar ik denk dat
een
kind het belangrijker vindt om bij de moeder te zijn dan bij een papa.
Nou, dat weet ik niet hoor.
Nee, daar zijn geen wetenschappelijke bewijzen voor. Laat ons daar duidelijk over zijn. Het is natuurlijk belangrijk dat je je happy voelt als je je naar je werk moet slepen als moeder. Ja, dan ben je natuurlijk ook geen happy moeder. Dat is ook logisch. Maar als je die keuze kan maken om jezelf ook te ontplooien en te ontwikkelen. Werken is meer dan geld verdienen. Hè? Is identiteit, is sociaal contact.
Ja, maar dat pakten we later kinderen, bedoel
jongens, duidelijk. Ik kan na dit programma ook altijd nog overwegen om huisvader te worden. Lijkt me ook heel
zou
leuk.
Misschien moeten, ja, dat zegt
misschien
hij
moet het wel.
Als je kinderen pakt.
Of om een inwonende nanny te nemen.
Ja, helemaal niet.
Ja, daar zei ik dat verkeerd dan.
Daar was je jaloers op.
Een mooie uitspraak, kinderen pakken.
Ja, dat ken ik niet. Is Brabant zo, denk ik.
Kinderen pakken.
Filemon, jij wilde het graag hebben over autisme vandaag. Want het is de week van autisme en dat is volgens de organisatoren hard nodig. Want er zijn nog altijd veel vooroordelen.
Als we denken aan autisme, denken we vaak aan iemand die moeilijk sociaal contact maakt en die moeilijk met veranderingen om kan gaan.
Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal.
Maar het is voor iedereen anders.
At some point I really, really hope that I get to see boobs.
Werkgevers staan niet altijd te springen om mensen met autisme aan te nemen.
It's gonna be a disaster. It's going to be.
Don't start thinking this way.
I was born this way.
Terwijl zij, soms met wat kleine aanpassingen, prima kunnen functioneren. Ze hebben specifieke kwaliteiten en zorgen voor diversiteit op de werkvloer.
Niet alles is roodgeur en maneschijn, zeker niet, maar we boeken wel mooie successen.
Maar volgens het Nederlands Autismeregister zit een groot deel werkloos thuis. Worden kwaliteiten van mensen met autisme over het hoofd gezien?
Daar gaan we het zo over hebben. Waarom wil je dit onderwerp heel graag toch nog bespreken vandaag?
Nou, precies op wat er net gezegd werd. Dat er eigenlijk heel veel jongeren aan de zijlijn staan. Die eigenlijk wel voor heel veel waarde zouden kunnen zijn in de maatschappij. Dus er zijn heel veel jongeren met autisme die ontzettend veel talent hebben. Ook talenten waar vraag naar is, bijvoorbeeld in de ICT of de technische beroepen, die nu niks doen. En dat vind ik eigenlijk doodzonde. En ook soms echt tranentrekkend voor de jongeren die thuis zitten met alle gevolgen van dien.
Je hebt zelf ook autisme.
Ja.
Waar ben jij tegen aangelopen? Want je hebt een hele succesvolle carrière.
Ja. Ik was vrij eigenwijs en ook geluk gehad. Ik kwam op een gegeven moment op de vrije school terecht. Nou, dat gaf mij veel vrijheid. Dat was wat ik nodig had. En daarna ging ik naar de kunstacademie. En op de kunstacademie hoefde ik niet van 9 tot 5 in de schoolbanken te zitten. Maar ik kreeg gewoon opdrachten. Van bijvoorbeeld, maak een tekening van 2 vechtende stoelen.
Ja.
Vreemde opdracht. Maar daar kon ik mee dan uit de voeten. En of ik dat dan 's nachts om 4 uur deed, of 's ochtends om 6 uur ergens op een tropisch eiland, dat maakte niks uit. Het was een heel duidelijk doel en dat moest ik vervaardigen.
Ja. Ja. En uiteindelijk heb je er ook veel aan gehad. Tenminste, je hebt gewoon heel veel succes ook bereikt uiteindelijk.
Ja, omdat ik heel doelgericht ben.
Ja.
Maar er zijn dus heel veel mensen met autisme. En die, nou ja, het begint al met de vacature. Er worden bepaalde capaciteiten gevraagd die jongeren of mensen met autisme vaak niet hebben. Bijvoorbeeld dat je teamplayer moet zijn. Nou, daar herkennen ze zich misschien soms niet in. Of dat ze in een kantoortuin moeten overleven. Nou, dat is voor normale mensen al heel moeilijk.
Ja.
Dat staat voor mensen met autisme.
Ja.
En die denken dan, ja, dat gaat niet. En je moet ook diploma's laten zien. Nou, soms hebben die mensen kunnen prima programmeren, maar die hebben nergens een diploma voor.
Ja.
En dat is eigenlijk allemaal heel erg zonde. Terwijl als jij een bedrijf hebt en je zegt van, ik heb een app. Die moet gebouwd worden. Daar heb ik een idee voor. Wat heb jij, jongeren met autisme, nodig om die app te vervaardigen? Ja, dan weten zij vaak zelf heel goed wat ze daarvoor nodig hebben.
Ja.
Dat kan thuiswerken zijn, dat kan een kamertje voor hunzelf alleen zijn.
Je hebt daar ook beelden van gemaakt, daar gaan we zo even naar kijken.
Ja.
Want je hebt Maaike meegenomen. Maaike, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
We gaan zo ook naar die beelden kijken, want Filemon heeft jou gefilmd van hoe jij daar aan het werk bent. Maar eerst even kort, van waar liep jij tegenaan op school? Wat waren de uitdagingen die je had? Je hebt ook autisme.
Ja. Nou, het is vooral omdat ik vond school eigenlijk heel eng. Ik had eigenlijk niet echt per se een reden daarvoor. Maar vooral omdat de klassen heel groot waren. En heel veel leeftijdsgenoten. En die zijn natuurlijk allemaal heel anders.
Ja.
En ik was dan eigenlijk het meest anders, zou ik maar zo zeggen. Ik was vrij heel erg stil en onzichtbaar eigenlijk. Durfde echt helemaal niks.
Nee?
Nee, vooral presentaties waren echt heel erg voor mij. Dus,
maar je doet het nou goed.
Ja, ja. Dat is nu ook.
Nu
wel,
doe je het gewoon alsof het niks is hier.
Ja, dat,
je vertelt er heel makkelijk over.
Ja, maar dat komt ook wel door DigiBende eigenlijk.
Ja, DigiBende, want daar gaan we het ook over hebben. Dat is eigenlijk een soort ontwikkelcentrum voor jongeren, voor scholieren, maar ook iets oudere jongeren die niet meekomen op school of op werkgebied. We gaan even kijken naar de beelden die Filemon ook van jou heeft gemaakt.
Wat zijn jullie nu aan het doen?
We hebben een robotarm ge-3D print.
Ja.
Die hebben we nu aangesloten aan een mengpaneel.
Ja, een mengpaneel. En waar ben jij mee bezig?
Dit is een soort van stoplicht, zeg maar.
Ja. En wat wil je er uiteindelijk mee maken?
Uiteindelijk wil ik LED-light achteraan maken. Dus daarom ben ik eerst met de lampjes bezig om te kijken van hoe dat nou eigenlijk moet.
Waarom werkt het zo goed voor jou daar?
Ja, dat vraag ik me soms ook wel heel erg af.
Maar je hebt het heel erg naar je zin.
Ja, ik voelde eigenlijk al vrij snel me heel erg veilig en mezelf daar.
Ja.
Ja.
Vind je het mooi om daar beelden dan ook van te maken?
Ja, ja, ik werk daar ook 2 dagen. Dus
2 dagen?
Ja, ja, omdat ik het zo'n ontzettend mooi en goed project vind. Omdat we hebben echt jongeren, van die verhalen van, ik zit al een paar jaar thuis, ik heb helemaal geen vrienden meer, helemaal geïsoleerd. En die komen daar dan en die met vakspecialisten in kleine groepjes leren ze dan bijvoorbeeld programmeren of digitale muziek maken of allerlei zaken uit de digitale wereld.
Ja.
En dan zie je, als je daar veel rondloopt, die jongeren echt opbloeien.
Fantastisch.
Want die hebben vaak enorme traumatische schooltijd meegemaakt met pesterijen, allemaal dingen.
Ja.
En dat is dus heerlijk om ze daar echt in hun kracht te zien. En we hebben zelfs 1 jongen en die was helemaal opgegeven, kwam binnen. En die heeft nu een contract in Silicon Valley getekend voor 10.000 euro per maand.
Wow.
Om daar met zo'n heel goed high-tech bedrijf te
dat
werken.
Dat is ook wel iets voor jou, denk ik, Maaike.
Maar
misschien.
Ik had met Filemon erover. Ik ken een ventje, die was 4 of 5. En die zei de hele dag niks. En als ik binnenkwam, dan kwam hij naar mij en zei hij hallo, John. Dat was eigenlijk het enige wat hij zei. En verder zei hij niks. Ja. Maar nou zeg ik, nou ken ik hem 20 jaar later. En nou is hij zo druk, de hele dag, tegen iedereen. Dus zeg, moeten ze dat dan inhalen? Want hij zei dat klopte. Ja. Dat hij inhaalt wat hij toen niet kon eigenlijk. Die sprak gewoon 5 dagen, misschien 5 woorden.
Goede, ja. Jij hebt er ook mee te maken. Je hebt een neefje die autistisch ook is. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik herken het wel heel goed. En spijtig genoeg wordt dat niet in het gewone onderwijs. Hè. Zeker in België is het onderwijs heel klassiek, heel groepsgericht, heel streng. En daar heeft hij best wel moeilijk mee gehad. Ja. Maar ik zie eigenlijk vooral kwaliteit. En als ik hem bezig zie, ja... Ik zat net te denken, ik moet dat straks mee naar mijn zus pakken en tonen. Van kijk, wat er kan.
Maar wat is dan het verschil eigenlijk? Want is het dan de aandacht of is het de structuur? Of wat is
de
wat ze
opdracht
daar anders...
op zich, denk ik. Het, niet van, je moet om 9 uur op dat bankje zitten. Ja. En we gaan nu dit en dat en dat. Nee, dit is het project wat je moet uitwerken. En ik zie dat hij dat in zijn vrije tijd doet. Dat hij zo dingen knutselt en een muziekdoosje
en
maakt.
En in een klas van 30 kinderen overleven. Dat is ook een soort sociaal experiment. Dus wat je maar aan moet kunnen.
De aandacht.
Ja, maar ook in zo'n klas kunnen overleven met kinderen die heel hard schreeuwen en waarvan alles gebeurt.
En, hier werken ze met maximaal 3 mensen of
6,
zo?
6, 7 mensen maximaal.
Ja. Autisme is natuurlijk in verschillende gradaties.
Ja.
Die ene zit stil, de andere is vlot. Nou, waar had ik niks gemerkt. Ik kwam jou de eerste keer
tegen. Bij hem daarentegen.
Ik kwam hem de eerste keer tegen. En toen zei ik hallo, toen zei hij niks terug.
Ja.
Dus ik kom thuis. Ik zeg tegen Kees, ben een rare vogel. Die Filemon, die zegt helemaal niks. Maar toen zat hij in zijn eigen wereldje.
Maar daar is Filemon zelf ook mee eens, gelukkig. Meike, dankjewel voor je komst naar deze studio. Ja. En mooi dat we ook de positieve kant hebben kunnen belichten. Filemon, dankjewel.
Dankjewel.
Straks, een van deze mensen hier aan tafel gaat... echt waar. Porno kijken met een VR-bril. En laatste nieuws, een datalek bij de NS met grote gevolgen. Tot zo. Welkom terug bij 7:30. Het laatste nieuws, er is paniek bij de NS. Bijna 800.000 klanten zijn gewaarschuwd dat hun persoonsgegevens mogelijk zijn betrokken bij een datalek. Dave, je bent cyber-expert. Hoe groot is dit nieuws?
Nou, ik denk dat NS in ieder geval er goed aan doet om zo snel mogelijk naar buiten te komen. Dat zij mogelijk slachtoffer zijn. Ik heb de NS even kort gesproken en ze zeggen, nou, we weten het niet 100% zeker dat onze data echt gestolen is. Maar we vertellen het alvast. Het probleem is alleen, het echte datalek kwam voort bij een marktonderzoekbureau. En daar de IT-leverancier van. En die doen natuurlijk... onderzoek voor meerdere partijen. Niet alleen de NS, maar ook andere grote merken. Op hun website staat bijvoorbeeld DPG Media, Grols, Remia. Dus ik denk dat NS goed doet om dit snel te vertellen. Maar het zou natuurlijk nog veel groter kunnen zijn... het totale omvang van dit datalek.
En wat kunnen mensen dan nu nog doen op dit moment? Dat betekent als je dus lid bent van een krant... of als abonnee bent op een krant bij DPG Media... dat jouw gegevens op straat kunnen liggen?
Nou, dit marktonderzoekbureau deed vooral klanttevredenheidsonderzoeken. Dus heb je wel eens een klanttevredenheidsonderzoek ingevuld... namens NS of namens DPG, dan zou je erbij kunnen zitten. Ja, je kan niet zo heel veel meer doen, behalve gewoon goed opletten. Je kan natuurlijk wel een hele goede phishingmail maken nu. En zeggen, nou, je hebt onlangs een onderzoek gedaan bij de NS... dit is uw telefoonnummer, klik even hier om te bevestigen dat de resultaten van nu zijn. Ja, de kans dat je daarop ingaat is natuurlijk wel groot.
Ja, dus advies, doe dat vooral niet.
Let daar even op en ik denk dat je dan dat het meeste wat je nu kan doen in ieder geval.
Duidelijk. Jongens, hebben jullie Jandino meegekregen de afgelopen dagen? Want een gastles die hij wilde geven in Arnhem, die gaat niet door. Het heeft te maken met een podcast die hij heeft gemaakt waarin hij opvallende uitspraken deed.
En zelfs de paar jongens die naar de maan zijn geweest... twijfelen mensen of ze nou eigenlijk naar de maan zijn geweest.
Ik geloof geen reet van.
Laat me het zo zeggen, ik wacht ook op bewijs. Ja, 9-11, hè. Als je dan ziet, zeg maar, hoe dat vliegtuig in die torens gaat. En dan dat je denkt, ja, maar hoe het dan in elkaar valt. En heel veel mensen zeggen, ja, maar oké, dit is een theorie. Maar als ik een gebouw zou, zeg maar, slopen... zo zou ik bommen plaatsen en zo stort iemand. Wat daar gebeurde, dat kan nooit een gebouw zo in elkaar storten.
Jongens. Gemeente Arnhem heeft Jandino dus inmiddels geschrapt... als gastdocenten op Arnhemse scholen... waar hij les zou geven in het kader van de Week van het Geld. Wat vind jij daarvan, Filemon?
Dat hij les kan geven over de Week van het Geld?
Ja, hij heeft veel geld verdiend.
Ja. Nee, maar je wist toch al dat hij dit soort denkbeelden had... Ja, en nu komt het in het nieuws en gaan ze hem in één keer afboeken.
Ah, ik vind het zo totale waanzin. Dat je op het moment dat jij voor een microfoon gaat zitten... en jij verkondigt dergelijke waanzin... dat je dan opkijkt dat mensen daar iets van vinden. Van, ja. Want hij gaat hier nu vandaag geloof ik een column schrijven dat het heel raar is dat mensen hem nu in een hokje plaatsen. Ja, vind je het gek? Ja. Volgens mij heeft deze man ook kinderen. Daar maakt me veel meer zorgen
je
over.
Je ziet dat ze die hele carrière gewoon zo helemaal kapot gaan.
Ja. Antoinette, wat denk jij nu?
Nou, het is een beetje sinds coronatijd dat sommige BN'ers zichzelf maskeren als een volledige wappie, hè? Ja. Daar is hij er eentje van, het lange Frans, het Duitse. Allemaal mensen die de meest vreemde talen zijn gaan uitslaan.
Maar is het ook niet juist weer gevaarlijk omdat... Want nu gooien we natuurlijk olie op het vuur. Want zie je wel, en die establishment is tegen mij. En
dat doen wij nu ook.
Ja, nu maken we het nog erger. Dat is eigenlijk gewoon
Het is, heel goed om te benoemen dat dit totale bullshit is die eruit
gaat. Ja, dit is totaal absoluut.
Het is nergens op gestoeld. Overigens, is dit wel Jan Dino?
Ja. Ben jij wel Rutger Kastrikus?
Is dit niet Wendy van Dijk? Ja.
Ik denk het niet.
Dat.
De wethouder in Arnhem die heeft gereageerd. Die zegt, wij respecteren de vrijheid van de meningsuiting, maar vinden dit soort uitspraken geen goed voorbeeld geven voor onze kinderen en jongeren. Fake Daarmee news. Hebben we misschien ook wel genoeg erover gezegd. John, wat voor telefoon heb jij?
Een ouderwets Nokiaatje, maar ja, ik ben
ouderwets. Laat het zien, want ik een heel oud telefoontje.
Misschien is dat toch wel leuk om een boek te schrijven.
Ben je nou aan het solliciteren aan een boek?
Nee. Ik hoef echt geen boek. Daar zit ik helemaal niet op te wachten.
Ben jij geïnspireerd door Mark Rutte, zo'n oud telefoon?
Nee, maar ik heb daar gewoon luisterd. Ik word gek van die mensen om met de telefoontjes. Kijk, mensen hebben het nodig voor de werk, maar als ik op het vliegveld kom, dan zit iedereen in de telefoon, niemand praat meer met elkaar.
Ja.
Dus sociaal gaat allemaal wel een beetje weg.
Moet je op het vliegveld met mensen praten?
Nee, maar ik bedoel, als je op een vliegveld zit, dan ga je normaal een bakje koffie drinken of zo dieper. Maar iedereen zit op de telefoon. Of als je uit het vliegtuig stapt, is net een flippenkast. Ze pakken eerst de telefoon en dan pas de koffer uit de dingen. Het is, het hoort bij de tijd. Maar ik doe er gelukkig niet aan mee.
Nee.
Ik ben
jij doet het vliegveld lekker.
En ik hoor toch niet goed tussen ze me bellen, dan zeg ik alleen
maar. Nee, precies, dat is al een lastig verhaal. Hey, je bent wel de enige met zo'n telefoon. Voor de meeste mensen is het inmiddels natuurlijk antiek. Tegenwoordig hebben we allemaal die smartphones. En de technologische ontwikkelingen die gaan keihard. En dat geldt ook voor seks.
Would you like to kiss me?
Yes.
Het is een uitvinding die de tongen losmaakt. De Chinese kusrobot. Koppel de siliconen lippen aan je smartphone. Maak verbinding met je geliefde op afstand en tongen maar.
I've not experienced anything like that before.
En zo vindt technologie steeds beter de weg naar onze slaapkamer. Wie het zich kan veroorloven, schaft een seksrobot aan. Waarmee ook nog een goed gesprek te voeren is.
What have you been up to?
Not much, how about you?
Searching the internet for sexy lingerie.
De masturbatierobot, een VR-bril. Het lijkt science fiction, maar dat is het al lang niet meer.
Basically the future of sex tech.
I think that it's inevitable that humans and robots are going to coexist.
Dus ja, waarom zou je er dan geen seks mee hebben? Hoe verandert technologie ons seksleven?
Filemon, vind jij het jammer dat je geen spuiten en slikken meer maakt? Ja. Dan had je zo'n robot een keer kunnen proberen.
Ja, het is in ieder geval qua geslachtsziektes natuurlijk wel veel veiliger.
Wat heeft dit voor gevolgen voor het gevoel van intimiteit, denk jij, Goedele, deze ontwikkelingen?
Ja, het heeft heel veel gevolgen, maar het gaat toch sowieso gebeuren. Als je nu die liprobot ziet, het blijft natuurlijk plastic en ze zeggen daar lekker tongen, maar er is niet eens een tong bij.
Nee.
Ik vind het een... ik ben dan ook ouderwets, denk ik. Ik vind het een beetje... Zeker wat die kusrobot, om daarmee te beginnen, dat vind ik heel eng. Kussen is veel meer dan lippen op elkaar. Kussen is hoe je tot elkaar komt, wie maakt de eerste zet, hoe draai je, hoe proef je, hoe geur je, al die dingen staan.
Het is ontstaan uit corona-lockdowns. Dat je niet bij je vriendin of vriend in de buurt kon zijn. Dat ze dachten, dit kan ook een oplossing zijn. John, is dit een goede vervanging voor Kees?
Nee, maar ik kan het nog niet verschoenlijk met een mens. Laat staan met een robot. ik vind niks, maar ik krijg taak weer dat ik ouderwets ben. Maar ik vind dit te gek voor woorden. Maar het zou wel aan mij linken. Ik zal zo'n ding niet pakken, geloof ik niet. Ik geloof niet dat ik zo'n ding
nodig heb. Ik heb nu toch ook vaak lange afstandrelaties. En dan zit ik in New York en dan zit je partner thuis. Ik kan me toch ook niet voorstellen dat ik zo'n siliconen ding en dat je daarmee gaat zoenen.
Ik moet wel zeggen, het trilt hier een hele tijd. Ik weet niet wat het is hier.
Maar dat is
ik hoor dan 10 keer je telefoon trillen. Je hebt je onder de kont.
In 2050 is de verwachting, dan heeft 1 op de 10 jongeren seks gehad met een robot. Je kunt ons niet voorstellen, maar volgens experts is het dus over een aantal jaar de normaalste zaak van de wereld. Dave, jij ziet dat allemaal nog wel gebeuren?
Nou, ik snap wel wat jullie zeggen, maar het is natuurlijk ergens wel iets van kortzichtig. Kijk, er zijn best wel toepassingen te bedenken. Je ziet eigenlijk 3 grote trends. Dus teledildonica. Dat betekent eigenlijk dat je op afstand elkaar speeltje kan bedienen. Nou, VR is een trend. en kunstmatige intelligentie bij robots. Maar je hebt bijvoorbeeld heel veel vrouwen, weet Goedelen veel meer van, maar die moeite hebben met klaarkomen. Maar zo'n slim apparaat kan exact meten welke bewegingen juist vrouw maakt en kan je ook helpen als vrouw om klaar te komen op latrelaties. Dus er zijn eigenlijk echt wel toepassingen te bedenken die interessant zijn. Maar ja, het kan natuurlijk ook heel ver gaan.
Dave, we hebben jou natuurlijk niet zomaar uitgenodigd.
Nee, daar was ik bang voor.
Laten we even kijken. Ja.
Jij hebt ook zo'n beetje zo'n pornosnor.
Kijk, nou Wilfred, dat cybermannetje pornosnor. Nou,
ja.
Hier heb ik nooit meer vanaf.
Dit is goed voor je imago dit, hè Dave?
Ik ben erin geluisterd. Ja, nu kom ik helemaal niet vanaf. Nee. En een pornosnor en dat ik reclame maak voor
maar wat jij zegt, kijk, die afstanddingen, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Want je hebt bijvoorbeeld je hebt zo'n toestel waar de man heeft dan een soort buis, cilinder zeg maar, waar hij zijn ding in steekt. De vrouw heeft een soort dildo. En elke beweging die ze maakt, wordt doorgestuurd naar de partner. Dan zou je kunnen zeggen, goh ja, we hebben toch een soort van samen seks nog. Maar als je dan naar die echte robots gaat kijken, ik denk dat we niet goed beseffen hoe ver dat gaat gaan. Omdat er zijn echt mensen die daar verliefd op worden. Dat is niet zomaar een pop op afstand. En je
maar
kan
is dat
die...
erg? Is dat erg?
Nee.
Het
scheelt wel op gezeik.
Ja, dat bijvoorbeeld.
ik vond je al een beetje stil, Rutger.
Er zijn films ook van. De film Her, die volgens mij ook genomineerd is voor een Oscar, gaat hier exact en heeft ook seks daarmee. Kijk, er zijn natuurlijk ook hele vreemde voorbeelden. Hè. Je hebt een kuisheidsgordel, dat weet jij beter. Dat is wat mij betreft niet meer of minder dat je geslachtsdeel op slot zet. Nou, iemand heeft ook daadwerkelijk, een cybercrimineel, dat gegijzeld. En die heeft dus ook bitcoin gevraagd aan iemand om weer toegang te krijgen tot je eigen geslachtsdeel.
Jezus,
nou ja, en dus hier zitten natuurlijk ook weer exact twee kanten aan. Maar voor mensen met een bepaalde handicap, voor mensen met bepaalde seksuele fantasieën, robots, ik denk ook dat we de kant op gaan. De hele metaverse, virtueel. Je kan natuurlijk straks virtueel met iedereen seks hebben. Ja. En ja, ook een wereld, een deepfake van Goedelen Liekens, dat je seks kan hebben met Goedelen Liekens.
Als wie
dat
zou je dat
topfantasie. Nou ja, dat is dichterbij dan ooit natuurlijk.
Ja, dat is wel iets waar je dan vraagt.
Waar kijken we nu naar?
Volgens mij zit de handy of iets van, wat automatisch...
Dat is wat ik net zei, denk ik. Dat die dan het signaal doorstuurt naar de partner. Dus wat jij met je hand doet, gaat dan door naar je partner. Stel dat ik zeg, ik ga jou eens lekker met de hand bewerken. En hij zit in Hongkong. Nou, dan voelt hij wat ik doe.
Ja.
Maar die verliefde...
Maar de meeste ontwikkeling gaat natuurlijk zitten in dat kunstmatige intelligentie. Ja. Dat je echt iemand hebt die jou echt begrijpt, die echt de tijd voor je neemt.
Zo'n robot.
Ja. En die dan ook leert.
Verliefd worden op een robot, ja. Ja, ik vind het niet normaal. Jij zegt, nou en zei jij, hoor ik jou zeggen, verliefd worden op een pop of zo.
Het feit dat iemand je begrijpt. Dat is ook niet normaal, maar ik bedoel...
Nee, ja, dat vind ik
als mensen er gelukkig van worden,
dat is helemaal niet normaal.
Nee, maar ik denk best wel mensen die... Maar mensen die alleen zijn of gefrustreerd of zo. Weet je, als dat is wat ze ermee doen, dan is dat vrij onschuldig. Beter dan dat ze hun frustraties ergens anders gaan af.
Rutger, ik heb wat voor je.
Dat ben ik met jou eens.
Wat wel, terwijl Rutger... Wat gaat Rutger doen?
Zullen we Rutger het even... We gaan Rutger even het oplaten.
Weet zijn vrouw
ervan. Vertel verder, Goedelen.
Ja, wat wel over die...
We hebben het overlegd.
Ja. We gaan even kijken naar hem.
Kun je dit nou weer laten aanleunen?
Even stil is, Antoinette.
Oh, meestal moet ik doorpraten.
Wat zie je?
Even kijken hoor, ik moet even kruisjes. Oh ja. Oh, toch nog Helen Hendricks vanaf. Die gaat nou op me zitten.
Rutger is op dit moment naar VR-porno aan het kijken. Ik zie de tafel rustig omhoog gaan, Rutger. Wat zie je precies?
Spuug jij eerst, Filemon.
En wat zie je dan? Zeg eens wat je ziet.
Zeg eens wat je ziet.
Nou ja, dus Helene die zit nu op mij. En die is nu allemaal moeilijke bewegingen aan het maken. Ze is heel druk. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel een dingetje dat je kijkt wel. En ik zie ook wel benen, maar die zijn natuurlijk niet van mij. Nee. Ik zie nog wel meer, maar die is ook niet van mij.
Was het maar zo'n feestdagje.
Hoeveel wordt dit gebruikt eigenlijk tegenwoordig, Dave?
Deze markt is ongeveer $40 miljard groot. Dus dit gaat niet over een...
En jij doet het ook wel eens?
Nou, ik moet zeggen, ik heb voor nu voor het eerst die virtual reality aangezet voor jullie. En je ziet, Rutger, even serieus, dit werkt best goed. Het is fotorealistisch, je kan avatars aanpassen.
Jij hebt het echt voor ons gedaan. Je hebt het echt nog niet eerder gedaan.
Ik heb het helemaal zo'n voor jullie gedaan.
Maar op welke manier werkt het?
Zijn we er al uit?
Wat? Nee.
Maar wat werkt er dan?
Kijk, ik heb hoogtevrees. Ja. En met VR heb ik ook dat ik echt hoogtevrees heb. Je kan 360 graden om je heen krijgen. Dit is echt een nieuwe manier. Dus de technologie werkt ook gewoon.
En als je dat dan... Mag ik iets vragen? Zou je dat kunnen combineren met die gevoelens? Want dan kan hij echt Helene ook aanraken.
Maar dat is natuurlijk het ultieme. Hè? Dus dat straks dat iemand op afstand iets kan doen. Dat je een kunstmatige intelligentie zelf... En dat je dus seks hebt... Met jouw personage.
Het kan natuurlijk ook handen vakken.
Maar is het niet onhandig dat je überhaupt twee handen aan dat ding moet houden?
Ja, daar heb je wel een heel
terecht punt. Dat is toch praktisch heel onhandig?
Die kan je nu wegleggen, Rutger. Je kan ze wegleggen.
Ja, je kan nu je handen gewoon vrij gebruiken.
Maar hij is er niet meer bij.
We hebben nog tissues hier voor je staan, eventueel.
Maar weet je wat wel...
Thijs ging voor onze straat op en vroeg aan mensen of ze zitten te wachten op die seksrobots.
Zou je ooit seks hebben met een robot? Hangt eraf hoe goed zeg maar, ze op een mens lijken, denk ik. Ja, misschien wel.
Ga ik niet mee akkoord?
Nee, dacht het niet. Nee, ik heb mijn man, zo genoeg.
Nou, natuurlijk niet, man.
Ja, dat kan tegenwoordig.
Ja, daar hou ik niet van.
Nee?
Ik ga voor een puur natuur.
Ja? Wat heeft u het liefst?
Een vrouw. Een lekkere vrouw.
Nee, dat is siliconen, rubber, weet ik veel. Nee, sorry.
Nee, dat hoef ik al helemaal niet als het een kloon was dan.
Ja, tenzij je natuurlijk het een en ander kan toevoegen. Hè? Natuurlijk wat anders, maar daar mogen we het niet over hebben natuurlijk.
Alles kan toegevoegd worden.
Nee, ik bedoel meer luisteren, cadeautjes brengen, romantisch, dat soort dingen.
Over 10 jaar ben ik 85, dan word ik nog wel zwart, hoor, of niet?
En alles werkt nog wel?
Ja, nou, dat zag je ook heel... Als je heel eerlijk vertelt... Natuurlijk niet meer zo als 20 jaar geleden.
Nee.
Nou, maken we wat leuks van.
Ja. Ik denk dat het sociaal geaccepteerd gaat worden. Binnen dit en 20 jaar zijn echt hele mooie poppen. Mensen die daar verliefd op zijn. Die erbij zitten als ze een etentje onder vrienden hebben. Ik zie het gewoon gebeuren. Ja.
Ik denk ook dat dit de laatste uitzending is van 19:30.
John, je bent een heerlijke bronsnoor vanavond. Ik ben er echt van aan het genieten. Hoe gaat het met je, Rutger?
Nee, het is leuk hoor. Het is alleen wel een beetje ongemakkelijk, want ze kijkt je echt zo aan ook en zo.
Oh ja, ze kijkt je in de ogen aan.
Geef die dingen eens.
Goedelen gaat hier nog eventjes verder. Jongens, fijn dat jullie hier allemaal waren. Bedankt allemaal. Morgen ben ik er weer. Dan zijn hier te gast Fred Teven en Bobby Eden. Ook een hele fijne combi. En ik moet van John nog even zeggen, volgende week donderdag start zijn nieuwe seizoen van De Bevers. Dus allemaal ook te kijken daarna. Tot morgen. Fijne avond.